In Johannes hoofdstuk 15 hebben we gelezen de laatste Ik Ben uitspraak van de Heer Jezus, waarin hij zegt: Ik ben de ware wijnstok. En die laatste Ik Ben uitspraak is wel enigszins uniek, omdat het de enige Ik Ben uitspraak is waar de Heer Jezus ook tegelijk spreekt over zijn Vader. Hij zegt: Ik ben de ware wijnstok. En mijn Vader is de landman. En in gans die allegorie, want wat er volgt, wat de Jezus uiteenzet, is geen gelijkenis, maar een allegorie, die ons eigenlijk illustreert wat het betekent dat wij als discipelen in de Jezus zijn, wij in hem en hij in ons. Dat is wat de Jezus gaat tonen. En wat ook de bedoeling is van de relatie van de Heer Jezus met zijn discipelen.
En
de verschil tussen een gelijkenis en een allegorie is dat in een gelijkenis, als de Heer Jezus een gelijkenis vertaalt, hij meestal één, maximum twee punten wil maken. Belangrijke punten die hij wil duidelijk maken aan de hand van een gelijkenis. Bijvoorbeeld, je hebt de gelijkenis van de vier bodems. En die gelijkenis van de vier bodems heeft niet alles wat de Jezus daar vertelt een betekenis. Hij heeft een bepaald doel. Hij wil iets laten zien dat overeenkomt. Hij wil iets, in dat geval vier bodems, naast vergelijken met wat dat het woord van God bewerkt in mensen hun leven. En daar heb je punten van overeenkomst. Maar niet alles in die gelijkenis heeft een betekenis. En dat is het grootste verschil tussen een allegorie en een gelijkenis. Dat in een allegorie, hier de allegorie van een wijnstok en een landman, die tot doel heeft om die wijnstok zoveel mogelijk vrucht te laten voorbrengen, heeft alles een betekenis. De wijnstok is de Heer Jezus, de ranken dat zijn wij. Die vrucht heeft een betekenis, die reiniging die landman doet, het wegnemen, alles geeft een betekenis. Ja. Dus dat is het grote verschil tussen een gelijkenis en een allegorie. Maar de gelijkenis wil je een bepaald punt maken. En als de Jezus, geef maar bijvoorbeeld een idee, als de Jezus spreekt over de gelijkenis van de ponden, dan zegt hij bijvoorbeeld tegen die ene slaaf die zijn pond in die zweet opdraait: had je je pond gegeven aan de bank, dan had het opgebracht. Dan heeft die bank geen geestelijke betekenis. Nee, dat is maar een element om aan te tonen, om een punt te verduidelijken, maar het geeft geen specifieke betekenis. Terwijl bij een allegorie heeft alles een betekenis. Nu, wat is nu een gelijkenis? Maakt de Jezus ook duidelijk wat dat die punten zijn die hij wil maken. Hè? Hij legt de gelijkenissen bijvoorbeeld uit aan zijn discipelen en zegt: hé, dit is dat en dit is dat. En zo kom je tot het punt wat hij wil maken in een gelijkenis. In een allegorie gaat het erom dat Jezus een illustratie heeft, een schildering, hier in dit geval, van wat het betekent dat wij als discipelen in hem zijn en hij in ons. En wat de bedoeling is van die relatie. Onze relatie met de Jezus wordt op verschillende manieren geïllustreerd. Eén illustratie hebben we al overduidelijk gezien. Hij is de herder en wij zijn de schapen. En dat is ook een allegorie, dat is geen gelijkenis die de Heer Jezus dat vertaalt. Dat is een allegorische vergelijkenis. Gelijkenis waarin dat de Heer Jezus alles een betekenis geeft. Ja. Dat is het verschil tussen allegorie en gelijkenis. Soms is die grens redelijk nauw, maar dat zijn de hoofdpunten. Ja. Dus een gelijkenis wordt er maximaal maar 1, 2, soms 3 punten gemaakt. Bij allegorie heeft alles een betekenis. En vormt het een schilderijtje. Ja? Nu, die allegorie van de wijnstok is niet iets wat zomaar, zeg maar, uit de lucht komt gevallen. Als de Heer Jezus spreekt: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman, dan heeft dit overduidelijk zijn achtergrond in het Oude Testament. Waar we vinden dat Israël, het verbondsvolk van God, vaak wordt vergeleken, vaak gesymboliseerd wordt door een wijnstok. zijn heel veel gedeelten in het Oude Testament die dat illustreren. Maar waar de Heer Jezus op zin speelt als hij zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman, zin speelt hij vooral op één van de twee liederen die gaan over de wijnstok die we terugvinden bij de profeet Jesaja. Laten we maar eens dat eerste lied vooral lezen. In Jesaja hoofdstuk 5. Jesaja hoofdstuk 5. Dan lezen we vanaf vers 1. Het wordt ook het lied van de wijngaard genoemd. Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit, en hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Dus hier zie je in dat lied dat de Heere God een wijngaard maakt. Hij plant daarin edele wijnstokken, en de bedoeling is natuurlijk dat die wijnstokken vrucht voortbrengen. Maar heeft de landman hier opbrengst van die wijnstokken? Nee. Nog een ander gedeelte die heel treffend is in dat opzicht. Later kom ik op het andere lied over de wijngaard. Is Jesaja 27. Maar daar komen we straks op terug. Maar in Psalm 80 bijvoorbeeld. Dus onthoud het beeld. En Jesaja vindt hier een landman. God die landman is. Die er alles aan doet. Opdat hij wijngaard vrucht zou voortbrengen. Hij verzorgt het tot en met. Maar het brengt geen vrucht voort. Psalm 80. Gaan we lezen vanaf vers 8. O God der Heerscharen, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten op dat wij verlost worden. Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Je hebt volken verdreven en hem geplant. Je hebt de grond voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. Bergen waren met zijn schaduw bedekt en cederschots met zijn twijgen. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, zijn scheuten tot aan de rivier. Waarom hebt gij zijn muren doorbroken, zodat ieder die langs de weg voorbij gaat ervan plukt, het everzwijn uit het woud hem afreed, en wat op het veld zich roert hem afwijt. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, de stek die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die hij u hebt grootgebracht. Dus hier zien we dat Israël vergeleken wordt met een wijnstok die uit Egypte is uitgegraven, en geplant is nadat volken verdreven zijn in het beloofde land. Maar ook daar zien we dat om de een of andere reden, en die reden is ons al duidelijk geworden uit Jesaja, de Heere toestaat dat de beschermende muur rondom die wijngaard weggenomen wordt, zodanig dat die wijngaard eigenlijk ten prooi valt aan in de beelds ongedierte. En hij wordt helemaal kapot gemaakt. En dat is dat beeld voor de beschermende hand die de Heere wegneemt van Israël, wanneer ze ten prooi vallen eerst aan Assyrië en later aan de Babyloniërs. En de oproep is in de psalm dat de Heere opnieuw zijn volk zal terugbrengen en herstel zal brengen. Dus hier zien we dat Israël opnieuw voorgesteld wordt als een edele wijnstok die uitgegraven wordt, die geplant wordt in het beloofde land, wiens takken en zijn ranken, zeg maar, woekeren en verder komen, en de bedoeling is eigenlijk dat hij vrucht draagt. Vrucht voor God, maar ook vrucht voor de volkeren.
Wat is vrucht van God?
gaan we vanavond verder over nadenken wat die vrucht werkelijk betekent. Maar een wijnboer plant wijnstokken om er de opbrengst van te genieten. En als wijnstokken geen vrucht voorbrengen, dan zijn wijnstokken totaal waardeloos. Maar het hout van een wijnstok kan je niks, maar ook niks doen. In Ezechiël 17 wordt daar duidelijk de nadruk op gelegd dat wijnstokken die geen vrucht voorbrengen, volledig waardeloos zijn. En dat is ook wat we hier vinden in onze gelijkenis. Al die elementen waar we nu juist over gesproken hebben, komen hier terug. Iedere keer, of de vele keren dat er gesproken wordt in het Oude Testament over Israël als wijnstok, dan gaat het er iedere keer over dat Israël geen vrucht voorbrengt als wijnstok. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. Met andere woorden, ik ben die wijnstok die eigenlijk Israël hoorde te zijn, die hoorde vrucht voor te brengen en niet voorbracht. Ik ben die ware wijnstok en ik breng wel vrucht voort. Want daar gaat het over in het stukje dat we gelezen hebben. Iedere keer weer opnieuw gaat het over vrucht dragen. Kijk maar eens, we gaan het dus heel snel overlopen. Johannes hoofdstuk 15. Vers 2. Elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. Elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. Ja? Vers 4. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. En lees maar, ik ben de wijnstok, vers 5. U de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En we gaan verder lezen. Ik heb het niet onderstreept, maar makkelijk om. In vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, inderdaad, Germain, dat u veel vrucht draagt. En u zult mijn discipelen zijn. Daar straks nog meer over, want dat is een beetje een misleidende uitdrukking. Maar goed. Als je nu verder kijkt, dan wordt er in vers 16 gezegd, u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Dus de nadruk in dit gedeelte ligt erop dat de ranken die met de wijnstok verbonden zijn, vrucht dragen. En daarom is Jezus die ware wijnstok. Israël heeft gefaald als wijnstok en heeft geen vruchten voortgebracht. En Jezus is nu die ware wijnstok. Hij is de ware vervulling van wat God in oorsprong en beginsel met Israël voor had. En dat heeft alles te maken met in oorsprong al de belofte die God gemaakt had aan Abraham. God had gezegd tegen Abraham dat hij tot een zegen zou zijn voor alle volkeren. God had Israël gesteld, te midden van de volkeren, ook om die zegen door te geven aan de volkeren, tot eer van God en ook voor de volkeren. En nu zien we dat de Heer Jezus die wijnstok is. Hij is die wijnstok, wij als zijn discipelen zijn die ranken, zijn levenssappen stromen door ons heen en brengen vrucht voor tot eer van de Vader. En die vrucht resulteert in het feit dat er inderdaad heel veel mensen tot geloof komen in de Heer Jezus in deze wereld. Dat is de bedoeling. Het is gewoon een andere metafoor dan bijvoorbeeld lichtdragers zijn. Ja? Israël was ook gesteld tot een licht voor de volkeren. Zo zijn wij ook gesteld, zegt Paulus in de Filippenzenbrief. We hebben nog gisteren over nagedacht met Luc en Manos, dat wij gesteld zijn om schijnende sterren te zijn, te midden van een krom en verdraaid geslacht. De wereld wordt vergeleken met de zwarte achtergrond van het heelal. En wij horen ten opzichte van die zwarte achtergrond schitterende sterren te zijn. Die helemaal anders zijn. En hier zien we net hetzelfde. Maar de nadruk ligt hier op, niet alleen om licht te zijn, maar hier ligt de nadruk erop om tot zegen, vrucht te zijn voor de volkeren rondom ons. Ja. Dat is de bedoeling. Vrucht voortbrengen. Voor God, tot zegen voor de volkeren. Dus hier zie je dus dat de Heer Jezus die, dat beeld volledig overneemt. Waar de Vader, of waar God beter gezegd de landman was in Jesaja hoofdstuk 5. En er alles aan deed om die wijnstokken vrucht te doen voortbrengen. Zien we hier dat de Heer Jezus, of beter gezegd dat de Vader de landman is. En Jezus is als de Zoon de wijnstok. En hier zie je weer de rol en de plaats die de Heer Jezus inneemt ten aanzien van de Vader. De Heer Jezus is niet minder dan de Vader, maar hij is ondergeschikt een functie. Hij heeft een andere functie. De Vader is de landman en wij zijn de ranken die verbonden zijn met de wijnstok. Die ranken, en daar moet je ook zien dat we dat beeld niet te ver drijven, niet te ver op de spits drijven. Het gaat er hier niet over dat wij als wijnranken geënt zijn in die wijnstok. Het gaat er hier om dat, net zoals bij een gewone wijnstok, ranken voortkomen uit die wijnstok zelf en dat die ranken zelf gaan vrucht dragen. Het is niet die wijnstok die de vrucht draagt, nee, het zijn die ranken die vrucht dragen, ja. Het zijn nu wij die de wijnstok zijn. Het is Jezus die de ware wijnstok is. En wij zijn de ranken. Dus Jezus is in dat opzicht, in vergelijking met het Oude Testament, de ware wijnstok, de ware Israël, de Zoon van God. Zoals we, als je goed gelezen hebt, in Psalm 80 hebben we gelezen, vers 15. O God, de Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, de stek die uw rechterhand heeft geplat op de Zoon die hij u hebt grootgebracht. Dus de ware Zoon van God is Jezus Christus en niet Israël. Israël was geroepen als Gods Zoon uit Egypte, maar heeft in dat opzicht compleet gefaald. En Jezus is alles waar Israël in gefaald heeft. Zo ook hier in het beeld van de wijnstok. Nu, we mogen dat beeld niet op de spits drijven. Christenen zijn al eeuwen gefascineerd door deze allegorie van de ware wijnstok. En ze is enorm belangrijk. En gans die afscheidsrede die de Heer Jezus hier heeft ten aanzien van de discipelen, vanaf Johannes hoofdstuk 13 tot en met vers 17, vormt deze allegorie over de wijnstok eigenlijk het middenblok. Het belangrijkste gedeelte. En het ligt gevat tussen een gedeelte die spreekt over de Heer, waar de Heer Jezus spreekt, beter gezegd, over het feit dat hij de trooster zal zenden. En na het gedeelte gaat het opnieuw verder over de Heilige Geest die zal geschonken worden. Met andere woorden, dit gedeelte ligt gevat tussen twee gedeeltes over de Heilige Geest. En die connectie, die verbintenis tussen die wijnstok en die ranken wordt hier gesymboliseerd, of beter gezegd, zal het anders zeggen, de verbinding die er zal zijn tussen de Heer Jezus, die verheerlijkt is in de hemel, en wij zijn discipelen op aarde, die connectie die er zal zijn door de Heilige Geest, wordt eigenlijk geïllustreerd in die gelijkenis over die wijnstok. Als het gaat in de beeldspraak van de herder en de schapen, en mijn schapen zegt, ik ken mijn schapen, zegt de Heer Jezus, en mijn schapen horen mijn stem. Daar hebben we gezegd, daar ligt de nadruk op de intimiteit die er is tussen de herder en de schapen. Maar hier, in de allegorie van de wijnstok, ligt de nadruk erop tussen de organische verbintenis die er is tussen de wijnstok en de ranken. Kijk, als er maar een kleine scheiding komt tussen een rank en een wijnstok, dan vloeit er geen levenssappen niet meer door. Dan heeft hij geen leven niet meer en dan verdort hij en dan sterft hij gewoon af. Dus er moet een organische verbintenis zijn tussen die rank en die wijnstok, wil er vrucht zijn. En dat is nu net wat deze gelijkenis illustreert. De verbintenis tussen de Heer Jezus in de hemel en wij hier op aarde is God de Heilige Geest. Hij is die levendmakende verbintenis tussen ons en hem. En net zoals die sappen moeten blijven stromen tussen, of beter gezegd, vanuit de wijnstok naar de wijnrand, dat moet blijven vloeien, wilt die vrucht die eraan komt. Zeg maar tot volle wasdom komen. Zo moet die relatie tussen de Heer en zijn discipel blijvend gevoed worden. Wil er verder vrucht komen. En dat is wat de Heer Jezus op aanstuurt. En als we hier niet opletten, gaan we iets op de spits drijven wat de Heer Jezus totaal niet wil bedoelen. Want velen hebben het heel moeilijk met die ranken die geen vrucht voortbrengen. We zien dat de landman twee dingen doet. De landman zorgt ervoor dat die wijnstok productief is. En hij doet dat op twee manieren. In de wintermaanden gaat de wijngaardenier de dorre, dode takken volledig verwijderen. En met de lente en de zomer, wanneer dat de wijnstok opnieuw scheuten krijgt en bladeren krijgt, dan gaat hij ervoor zorgen dat de overtollige twijgjes en scheuten, die toch maar alleen overbodig zijn en zeg maar die vitale levenssappen verspillen, gaat hij die allemaal wegknippen. Zodanig dat al die levenssappen naar die vrucht gaan. En dat die vrucht rijper, voller wordt en talrijker. Dat is de bedoeling. Dus hij gaat ofwel het oude en dorre en dode verwijderen, of hij zal het nieuwe, het jonge, bijknippen, zodanig dat er meer rendement is. Dat is het beeld van wat de wijngaardenier doet. Nu, velen zitten daarmee in de problemen, omdat ze zeggen, ja, maar ja, oh, als wij als discipelen vergeleken worden met een wijnrank die dus verbonden is met de wijnstok, de Heer Jezus, ja, als die dan verdort, wil het dan betekenen dat de ware gelovige die in hem is, kan verloren gaan. En dan zie je dat het op de spits gedreven wordt. De bedoeling is om te laten zien dat de relatie Heer, discipel, wijnstok, wijnrank één bedoeling heeft: vrucht dragen. Er is geen enkele ware discipel die waarlijk met de Heer Jezus verbonden is, die geen vrucht draagt. En daarom moet ook die dorre takken hier ook in die allegorie naar boven komen, want de bedoeling is te tonen dat de Heer Jezus de ware wijnstok is. Israël bracht geen vrucht voor, maar Jezus in tegenstelling brengt wel vrucht voor door zijn discipelen. En alle discipelen die met hem verbonden zijn, brengen vrucht voort in meerdere of in mindere mate. En dan is er de landman die zorgt dat er gesnoeid wordt, dat er meer en meer vrucht voortgebracht wordt. Dus het gaat er hem niet over wat er met die niet vruchtbare wijnranken gebeurt, of met die dorre wijnranken. Het gaat er hem over dat de Heer Jezus laat zien wat dat het resultaat is, of wat de bedoeling is van zijn relatie met zijn discipelen. En natuurlijk kan je stellen dat voor beiden een voorbeeld is. En de rank die weggenomen wordt, die geen vrucht voorbrengt, zou je kunnen vergelijken met de persoon die net de discipelen heeft verlaten. Judas. Hij heeft een nauwe verbintenis met de Heer Jezus gekend, maar die heeft niet geresulteerd in vrucht. En hij wordt weggenomen. En een voorbeeld van een wijnrank die gereinigd wordt, vind je hier in Petrus. Dus dat zijn beide illustraties. Maar we mogen dat niet op de spits drijven. En het probleem is ook, en dat is nu juist wat de schrift ons iedere keer opnieuw wilt leren, zo ook hier, is dat wij geneigd zijn als gelovigen om ons toe te spitsen op de eerste stappen die iemand neemt. We zien dat iemand tot erkentenis komt van het evangelie, verlangen heeft om gedoopt te worden, daarna optrekt met christenen, mee met christenen bidstonden bijwoont, bijbelstudies bijwoont, naar de samenkomsten komt, gemeenschap heeft met die christenen, en wij gaan er van meet af aan vanuit van kijk, dat is een waar christen. Maar daar spreekt de Bijbel niet zo over. De Bijbel spreekt over ware christenen wanneer er uiteindelijk verdergaand een blijvende vrucht zichtbaar wordt. Daar spreekt de Bijbel dan over ware christenen. En dat is een heel groot verschil. Hetzelfde vind je ook in de gelijkenis van de zaaier of van de vier bodems waar we daarnet hebben over gesproken. Daar laat de Heer Jezus vier fases zien. Eerst spreekt hij over het zaad dat op de weg valt en onmiddellijk weggeroofd wordt. Dus dat is eigenlijk in het eerste contact dat iemand heeft met het evangelie. Vervolgens spreekt hij over het zaad dat valt op een ondiepe bodem, die zeg maar op een steenlaag ligt, een ondiepe laag, die heel snel bevochtigd wordt en waar er heel snel resultaat is. En dat vergelijkt de Heer Jezus met iemand die het woord hoort en aanstonds is er een reactie, een respons. En de respons is veelbelovend. Net zoals dat scheurtje plotseling uitschiet, zo zie je direct een spontane reactie bij die persoon. Maar zo snel als het opgekomen is, gaat het ook weer weg wanneer die persoon in de verdrukking komt, zegt de Heer Jezus. Dus dat is een beetje verder in dat stadium. En dan verwijst hij naar een zaad dat tussen doornen en distelen valt, wat ook eerst opkomt, maar pas later in het groeistadium verstikt wordt door de doornen en de distelen. En dat is een persoon die uiteindelijk, zegt de Heer Jezus, afhaakt omwille van de zorgen van het leven of omwille van de voorspoed die het leven biedt. Hij haakt af en hij komt er niet toe om vrucht te dragen. Het is pas het vierde voorbeeld dat hij heeft, het zaad dat in goede bodem valt, dat uiteindelijk resulteert in blijvende vrucht. Dus ook daar zie je net hetzelfde beeld, dat het gaat over vrucht dragen.
Dus die eerste twee hoorders, Jos, die had de wachthoorder en die roodspoorde hoorder, die was niet christen en dan. En die distelhoorder en die goede grondhoorder, die wel christen van.
Nee, alleen maar die goede grondhoorder. Die distel brengt geen vrucht voor, het is vrucht dat er moet zijn. Er kunnen bladeren zijn en er kan van alles zijn. En er kan bloesem zijn. Wij hadden thuis een kersenboom. Ik ga dat nooit vergeten, ik ga dat beeld nooit niet vergeten. Een kersenboom, een hele mooie grote kersenboom. En ieder jaar was dat zelfs een verhaal. Als je zag in de lente, dan stonden dat bloesems aan tot aan maat. En iedere keer zei mijn moeder, oh, we gaan dan met je krie, en wij van die oren. Maar het is niet omdat je een boom mooi in bloesems gaat, dat er vrucht is. En dat was iedere keer bijna hetzelfde, dat er weinig of geen kersen aan die boom kwamen. En dat heb je ook met geloven. Sommige mensen lijken, en vooral die mensen die direct aanpakken, en direct van meet af aan, zeg maar, op de kar springen en op de trein springen, dat lijkt heel veel beloofd. Dat gaat nog een beetje het was zijn. Maar we zien vaak dat het juist die mensen zijn die zo spontaan en direct op de kar springen, die evenzeer bekoelen alsof dat begonnen is.
Dus alle christenen dragen vrucht.
Alle christenen dragen vrucht. En dat zie je duidelijk in die allegorie van de wijnstok. Alle christenen dragen vrucht. Discipelen zijn slechts ware discipelen wanneer ze vrucht dragen. Omdat je dat nu toch zegt, dat is uiteindelijk de toedracht van wat de Heer Jezus zegt in vers 8. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat hij veel vrucht draagt, en dan staat er een beetje ongelukkig, en u zult mijn discipelen zijn. En hier lijkt het alsof dat je eerst moet vrucht dragen, alvorens dat je discipel bent. Dat komt omdat er hier heel letterlijk vertaald wordt. Maar dat is niet de ware toedracht van het woord. De ware toedracht van het woord is dat er hier eigenlijk bedoeld wordt, hierin is mijn Vader verheerlijk dat hij veel vrucht draagt, en hierdoor betoont u mijn discipelen, ware discipelen te zijn. Dus ware discipelen zijn gekenmerkt door vrucht. Dat is de bedoeling. Dat is nu net een kenmerk van discipelen, dat ze vrucht dragen. Dragen ze geen vrucht, dan zijn ze geen discipelen. Dat is gans de bedoeling van die gelijkenis.
Dat is toch verschillende christenen, Jos, die hebben beleven in feite dat die zichtbaar is in hun beleven dat ze christen zien. Dat zien toch mensen die waarvan dat je niet zeggen over vrucht halen.
Als dat zo is, hè, als dat werkelijk zo is dat ze geen vrucht dragen, dan zijn ze ook geen discipelen, zo simpel is het. De bedoeling, net zoals, kijk, en dat is wat de Heer Jezus zojuist wil tonen. Discipelschap leidt tot vrucht. Dat is de bedoeling van een discipel. Want kijk, maar de sleutel om het goed te begrijpen ligt in vers 16 en 17. U hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En waarom? Ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven. Dus zie je dat? Een discipel is uitverkoren om vrucht te dragen. Daartoe is hij gesteld van Gods wegen. En hier zie je eigenlijk het scheppingsprincipe. Als de Heere de schepping tot aanzijn roept, kijk maar eens in Genesis hoofdstuk 1. Dan is het beginsel van die schepping, dan is de bedoeling van die schepping, dat er vrucht komt. Genesis 1 vers 11. En God zeide, wanneer dat het droge wordt voortgebracht, in Genesis hoofdstuk 1 vers 11, en God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vrucht dragen, welke zaad bevatten op aarde, en het was al zo. Dus dat is 1 vers 11 en vers 12. Dan gaan we naar vers 22, wanneer de Heere, zeg maar, de zeeën bevolkt, En de hemel ook bevolkt wordt, dan staat er in vers 21 aan het eind. En God zag dat het goed was, en God zeide, zegende ze en zeide: wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de wateren in de zeeën, en het gevolgde worden talrijk op de aarde. Zie je dat? En wanneer dat de mens geschapen wordt, dan zegt de Heer ook ten aanzien van de mens, kijk maar eens in vers 28. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde, en zo verder. Dus de bedoeling en beginsel van de schepping van de Heere is dat ze vrucht draagt. En zo ook zien we datzelfde principe in de gelijkenis, in de allegorie van de wijnstok, waarin dat je ziet dat de bedoeling van het discipelschap is vrucht dragen. Daarom is Jezus ook de ware wijnstok. Hij verheerlijkt zijn vader, doordat door die ranken de vader verheerlijkt wordt en veel vrucht. En hij brengt die verbintenis allereerst tot stand. Hij gaat naar het kruiswerk om die verbintenis tot stand te brengen, dat wij in hem zijn en hij in ons. Daar straks meer over. En wanneer dat die verbintenis tot stand gekomen is, dan zien we dat de vrucht hier het resultaat is van... Hoe wordt die vrucht zichtbaar in het leven van een gelovige? Er is een onmisbare schakel die hier genoemd wordt. Vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat hij veel vrucht draagt. Met andere woorden, de onmisbare schakel om vrucht voor te brengen is, en dat moet resulteren in gebed. En je kunt maar bidden naar de gewel van de Vader wanneer je Gods gedachten kent. En daarom moet je blijven in de woorden van de Heer Jezus. Het zijn de woorden van de Heer Jezus die ons onderwijzen, die ons vormen en die ons leren bidden naar de wil van de Vader, omdat we veel beter de bedoelingen leren kennen van God, en zo ook naar zijn wil bidden. En doordat we naar zijn wil bidden, resulteert dat in vrucht. Vandaar dat je die vrucht, en dat straks meer over Luc zegt, wat is die vrucht? Ja, die vrucht kan je niet zomaar vastpinnen en zeggen, ja, die vrucht, dat zijn bekeerlingen. Die vrucht, eigenlijk zou ik niet beter kunnen samenvatten. Want hoe wordt die vrucht ook tot stand gebracht? Of hoe komt er meer vrucht doordat de Vader ons reinigt? En dat gaan we zien. Die wijnstokken worden gereinigd om meer vrucht voor te brengen. En dat reinigingsproces komt eigenlijk overeen met wat we vinden in Hebreeën hoofdstuk 12. Kijk maar eens. Hebreeën hoofdstuk 12. Erin is al heftig aan het knippen. Daar wordt er over gesproken in een andere hoedanigheid. Het gaat erover dat een vader zijn zoon tuchtigt. Kijk maar eens. In vers... begint het al, maar ik ga me beperken tot aan vers 11. Want daar kan ik mijn punt maken. Dan wordt er gezegd, nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn. Maar daarna heeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Net zoals dat snoeiproces dat we al heel snel in ons leven ervaren, als je kind van God wordt, dan ervaar je al heel snel dat God begint te snoeien in je leven. Dat hij de wild groeit en je leven zeg maar aan banden legt. En dat is een heel pijnlijk proces. Het is niet aangenaam. Het is geen reden om blij te zijn. In het begin ben je zelfs te panikeren. En zeg je van, God, wat ben je mee bezig? Maar je doet mij pijn. Het is niet aangenaam wat je aan het doen bent. Maar wat zien we? Dat uiteindelijk zij die erdoor geoefend worden, dat het resulteert in meer vrucht. Een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Dus, hoe moet je die vrucht dan samenvatten? Wel, alles in ons leven, wat zeg maar het uitvloeisel is van het ware leven van Jezus in u en in mij. Dat kan gebed zijn die resulteert in vrucht. Dat kan keuzes zijn dat je maakt. Keuzes waarin dat je komt te staan en je zoekt daarin God te verheerlijken. Soms ten koste van jezelf. Alle zaken in het leven die resulteren dat God uiteindelijk eert en verheerlijkt wordt. Dus het is heel ruim en heel breed. Hebreeënbrief noemt het de vreedzame vrucht van gerechtigheid. Wat dat passend, wat dat God wel behagelijk is in alle facetten van het leven. Dat is dan maar een onderdeel van. Net zoals als ons getuigenis resulteert dat mensen tot Jezus gebracht worden, dat dat ook vrucht is. Maar we mogen niet zeggen dat alleen is vrucht. Of de negenvoudige vrucht van de geest is alleen vrucht. Nee, het is alles. Ja, maar dat is maar een klein beetje van die ware vrucht. Dat is er een onderdeel van. Nee, dat is eigenlijk je karakter dat gevormd wordt. Ja. Je wordt daardoor gekenmerkt. Het is je persoon dat veranderd wordt. En dat is ook inderdaad vrucht. Maar je mag het niet beperken tot dat. Het is heel veel ruimer. Het is eigenlijk alles waartoe dat het leven van Jezus Christus in ons, zeg maar, vrucht draagt en resultaat geeft. Alles. Alles. Dus als er geen vrucht is in iemand zijn leven, zoals Lucas dat zegt, en dat kunnen we niet alleen in 1, 2, 3 beoordelen. Aan de vruchten kan je wel de boom, zegt de Heer Jezus. Maar om te zeggen dat iemand geen vrucht voortbrengt, ik denk dat dat heel moeilijk om te zeggen is. Dat iemand geen, totaal geen vrucht voortbrengt. Dat kan niet blijven duren. Uiteindelijk zie je dat de wijn, om in de allegorie te blijven, de ranken die geen bevrucht voortbrengen en verdorren, ja, weggenomen worden. En dat zie je ook. Iemand die geen ware discipel is van de Heer Jezus, blijft niet zijn ganse leven meegaan. Ofwel moet een kerk al enorm, enorm, zeg maar, laag afgezakt zijn voordat dat werkelijk kan, dat iemand heel zijn leven blijft meelopen en geen vrucht draagt. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Wat wist u?
Het zal toch wel die neem missen. Ja. Of het zal uitgezakt zijn.
Nee, natuurlijk niet. Je kan je dan zelfs beginnen afvragen wat er dan wel leven in die kerk is. Dat is een andere kant van het verhaal. Maar om dat toe te spitsen en te zeggen, ik zie geen vrucht. Ja, soms heb je wel de idee. Ik ben het dan mee eens. Maar we moeten er altijd in voorzichtig zijn, want dat blijft soms maar aan het eind van het verhaal. Want iemand kan heel wat jaren meelopen en eigenlijk geen discipel zijn. En na 20 jaar een plotselinge verandering in zijn leven kennen, dat hij wel begint vrucht te dragen. Omdat hij dan op dat moment een ware discipel wordt. Maar hij heeft wel 20 jaar meegelopen en de meeste christenen in zijn buurt zullen net zoals de discipelen gedacht hebben, zij dachten ook van Judas dat hij een ware volgeling was, toch? Judas deed ook was ook meegegaan op zendingsreis. En hij had ook demonen uitgedreven. Hij had ook alles meegedaan. Dus de discipelen zullen ook gedacht hebben van, dat is een van ons. Maar het werd pas duidelijk, vele jaren later. Dus we moeten daarin heel voorzichtig zijn. Maar het is een aansporing wel naar ons toe om vrucht te dragen. Dat is de bedoeling. Dus elke discipel draagt in zekere mate vrucht. Zijn daar vragen over tot nu toe? Want ik denk dat dat een beetje een algemene beschouwing is die we eerst moeten maken voordat we verder kunnen in detail gaan.
Is dat verkeerd? In vers 3 van hier staat er: je zei iedereen om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij, gelijk ik in u. En iedereen en ik in u. Maar het is niet like de, want like dat nieuw gebod is, je hebt elkander lief, gelijk ik u heb lief gehad. Maar door de Heer in ons, gelijk ik.
Ja, wat dat de betekenis daarvan is, wordt verder uitgewerkt in, kijk maar eens, in vers 9. Vanaf vers 9 vind je de nadere verklaring van, de, van die allegorie. Dus eerst wordt hij uiteengezet, en dan wordt hij nader verklaard. En dan wordt er gesproken, hè, blijft in mij en ik in u, wordt gezegd van, kijk maar eens, in vers 9, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Dus het blijven in de Heer Jezus en Hij in ons wordt nader duidelijk gemaakt. Hij heeft ons lief. En die liefde van de Heer Jezus voor ons kan niet onbeantwoord blijven. Dat is het punt hier. Hij heeft ons lief, dat is zijn liefde naar ons toe. Dus het gaat er hem hier niet over hoe je een discipel wordt. Hè. Het beschrijft de relatie tussen een discipel en zijn Heer. Dus het gaat er hem niet over hier van, als een lief was God de wereld. Nee, nee. Het gaat er hem over dat de Heer Jezus zijn relatie met zijn discipel een relatie van liefde is. Hij heeft zijn discipel lief. En op een heel bijzondere wijze, want dat toont de grootheid dan van die relatie, net zoals de Vader hem heeft lief gehad. Dus met andere woorden, zoals de Vader de Heer Jezus lief heeft, zo heeft de Heer Jezus u en mij lief. Kijk erover na. Zoals de Vader de Heer Jezus lief heeft, zo heeft de Heer Jezus jou en mij lief. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Dat heb ik vorige week al proberen ook aan te tonen, dat wij in een relatie opgenomen worden met de Heer Jezus, die enorm dicht komt bij de relatie die de Vader heeft met de Zoon. Die enorm veel gelijkenissen vertoont. Dus de liefde die we zien, en die we proeven, die de Vader heeft voor de Heer Jezus, en die hij iedere keer tot uitdrukking brengt, is dezelfde liefde waarmee de Heer Jezus u en mij lief heeft. En als we dat ons realiseren, dan kan de liefde niet onbeantwoord blijven. De liefde wordt beantwoord. En hoe wordt de liefde beantwoord? Kijk maar eens. Hoe wordt die liefde beantwoord? Inderdaad. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven. Met andere woorden, die relatie blijft onderhouden wanneer onze reactie is, onze wederliefde geuit wordt in gehoorzaamheid. Voilà. Dus de verbintenis is gehoord. Hij heeft ons lief en zijn liefde resulteert en werkt in ons gehoorzaamheid. Dat is de relatie. En die gehoorzaamheid bestaat erin dat we zijn geboden bewaren. En er wordt zijn geboden, zijn onderwijs van de Heer Jezus. Ik heb al gezegd de vorige keer, die geboden zijn niet de 10 geboden. Nee, alles wordt samengevat in 1 gebod. En wat is dat ene gebod? Voilà. Zoals ik u heb lief gehad. In vers 12. Dus met andere woorden zie je, dat de gehoorzaamheid naar de Heer Jezus toe, onze wederliefde, onmiddellijk zijn resultaat moet kennen en het feit dat we de medegelovigen hartelijk lief hebben met de liefde die de Heer Jezus ook kenmerkt. Met andere woorden, een zelfopofferende liefde die we ten aanzien van elkaar uiten. En dat is... In eerste instantie wordt er gesproken over een medegelovigen. Omdat het gaat over de verbintenis tussen ons en de Heer Jezus. Het gaat over onze relatie tot Hem. Natuurlijk moeten we ook onze naaste lief hebben. Maar het gaat erover dat de Heer Jezus ook heel specifiek schrijft, of leert aan zijn discipelen, en in een bepaald opzicht sterft de Heer Jezus ook voor de wereld. Maar hier staat er nadrukkelijk dat hij zijn leven aflegt voor zijn vrienden. Dus het gaat niet over de wereld, het gaat over zijn vrienden. Dus we mogen niet alles door elkaar mengen. De Heer Jezus spreekt over onze relatie tot Hem. Het blijven in Hem is blijven in zijn liefde. En blijven in zijn liefde door Hem gehoorzaam te zijn. En wat moeten we dan gehoorzaam zijn? Is ons uitstrekken en zelf opofferende liefde om onze broeders en zusters lief te hebben. Daarin betonen we onze liefde voor Hem. Dat is wat de Heer Jezus ons leert. Ja? Maar we gaan er nu eerst systematisch doorlopen, want eigenlijk werd ik al direct gedwongen. Maar goed, het is geen probleem. Allee, zo zie je maar hoe dat in elkaar steekt. En je mag blijven vragen, want het is geen enkel probleem. Zolang dat jullie kunnen volgen, is voor mij goed. Ben je nog mee? Lukt het? Oké. Dus eerst zegt de Heer Jezus in vers, waar zijn we nu geland? In vers 3, u bent al rein om het woord dat ik tot u heb gesproken. Dat betekent dat de relatie tussen de Heer Jezus en zijn discipelen tot stand gekomen is door zijn woord. En dat hebben we ook al voordien gezien, dat de Heer Jezus, wanneer dat hij illustreert wat hij gaat doen voor hen op het kruis van Golgotha zegt, en wanneer dat Petrus zegt, Heer, ik sta niet toe dat je mijn voeten wast, zegt de Heer, ja, als ik ze niet mag wassen, heb je geen deel aan mij. Oh, zegt Petrus, als het daarvan afhangt, dan moet je ook mijn handen en mijn hoofd wassen. Nee, je bent al rein, zegt de Heer Jezus, om het woord dat ik heb gesproken. En iemand die al rein is, moet slechts de voeten gewassen worden. Ja. Dus de relatie is al tot stand gekomen door het gesproken woord van de Heer. Dat is hier de bedoeling. En nu zegt de Heer, blijft in mij en ik in u. Met andere woorden, die relatie tussen de Heer Jezus en zijn discipelen moet onderhouden blijven. De relatie moet bestendigd worden. Het gaat er hem hier niet om dat die relatie kan verbroken worden en dat iemand al verloren gaat, dat is hier helemaal het punt niet. Nee, die relatie, net zoals een wijnrank vastgehecht, moet blijven aan een wijnstok, alvorens dat die wijnstok, dat die sappen van die wijnstok erdoor kunnen stromen, moet die relatie tussen ons en de Heer Jezus bestendigd worden. Onderhouden worden. Ja? Anders, zegt de Heer Jezus, kan er nooit geen vrucht zijn. Dat is de bedoeling. De bedoeling is, het gaat dan niet over die relatie die al of niet kan verbroken worden, de bedoeling van die relatie is vrucht. Dat gaat de Heer Jezus zijn. Dus zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Dus iemand kan uitwendig tal van zaken vertonen, maar vrucht komt echt maar van binnenuit van het leven dat Jezus werkt in ons. Dus ik zeg maar iets, iemand kan onder de invloed van het evangelie besluiten van, ja, ik ga nou anders tot leven. Vroeger was ik een caféloper en deed ik dit, maar ik ga dat nu niet meer doen. En ik kan uitwendig andere keuzes maken. Maar die uitwendige andere keuzes zijn geen bewijs dat dat de vrucht of het resultaat is van een innerlijk vernieuwingswerk van Jezus. Iemand die alcoholverslaafd is, kan even goed naar een AA-club gaan. Hij had ook van zijn alcoholverslaving afgeraken. Dus het is niet omdat iemand met christenen in contact komt en onder de invloed van het evangelie komt en stopt met drinken, dat hij daarom een christen is. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is wat de Jezus ook zegt. Elke ware vrucht is het resultaat van mijn leven dat door jou, in jou en door jou werkt. Dat is het hele punt hier. Anders kan er geen vrucht zijn. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dus zie je, als die relatie er is, zal er automatisch vrucht komen. Punt uit. Discipelen dragen vrucht. Want zonder mij kunt u helemaal niets doen. Met andere woorden, als Jezus leven niet in ons werkzaam is, is er geen vrucht. Dat is onmogelijk. Net zoals, en zie je hoe dat die relatie die de Heer Jezus schildert tussen zijn discipel en hem, zoveel lijkt op zijn relatie tussen hem en de Vader, want deze woorden, zonder mij kunt u helemaal niets doen. Rinkelt er dan geen belletje bij u? Johannes hoofdstuk 5, kijk maar eens. Johannes 5, vers 19, al zegt de Jezus dan antwoorden en zei tot hem, voorwaar ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij hij de Vader iets ziet doen, want alles wat die doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij zelf doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat hij zich verwondert. Later gaan we ook zien dat de Heer Jezus zich openbaart aan zijn discipelen. Ik noem je geen slaven, zegt de Heer Jezus, want een slaaf weet niet wat dat zijn Heer doet. Een slaaf gehoorzaamt maar juist wat hem gegeven wordt. En hij doet het waarom dat hij het moet doen. Of wat de bedoeling is. Dat hoort een slaaf niet te weten. Maar vrienden wel. Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden. En ik ga jullie vertellen waarom. Dus met andere woorden, de Heer Jezus heeft voor ons geen geheimen en neemt ons mee en verklaart ons ook waarom de dingen zo zijn. Wat de bedoeling is. Net zoals de Vader alles toont aan de Zoon, zo toont de Heer Jezus alles aan ons. Dus zie je die gelijkenis tussen onze relatie met de Heer Jezus en de Heer Jezus met de Vader? En ook, kijk maar nog eens in vers, als er gesproken wordt over vers 30, als het gaat om het feit dat de Vader het oordeel aan Jezus Christus heeft toevertrouwd, dan zegt de Heer: ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die me heeft gezonden. Dus met andere woorden, hoe blijven wij in hem? Net zoals de Heer Jezus in de Vader bleef, door hem te gehoorzamen. De Heer Jezus deed altijd wat de Vader welgevallig is. Daarin werd de Vader heeft hem lief, en ik doe altijd wat aan mijn Vader welgevallig is. Dat was de beschrijving van de relatie tussen de Vader en de Zoon. Hè? Zo mag ik het toch zeggen, niet? Of moet ik dat nog illustreren met een aantal teksten? Ik heb ze nog opgeschreven ook. Ergens, dacht ik, eventueel soms. Niet opgeschreven, dacht ik, ze gaan dat toch allemaal direct zeggen, ah ja.
En
de handen
zachte
en
niet
fijn,
omdat het altijd
toe wordt. En de das, dat zeggen ze in vers
38.
Voilà, inderdaad. En hij die mij heeft gezonden, in vers 29, is met mij, hij heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem wel behagelijk is. Zie je dat? Dat is de relatie die er is tussen de Vader en de Heer Jezus. De Vader heeft de Heer Jezus lief en de Heer Jezus gehoorzaamt de Vader en doet altijd wat hem wel behagelijk is. Dus de Vader heeft niet Jezus lief, omdat hij alles doet wat dat hem wel behagelijk is. Het is geen voorwaardelijke liefde. Nee, nee. De Vader heeft de Zoon lief al van in alle eeuwigheid. Maar nu wordt zichtbaar hoe dat de Zoon de Vader lief geeft in zijn menswording, doordat hij de Vader in alles gehoorzaamt. Begrijp je? En zo heeft de Heer Jezus ons van alle eeuwigheid al lief. En hij heeft ons uitverkoren. Maar hij heeft ons uitverkoren met één bedoeling. Vrucht dragen. En die vrucht komt pas tot stand wanneer wij ons zijn liefde realiseren en zijn liefde beantwoorden met gehoorzaamheid. In het navolgen van alles wat dat Jezus ons leert. Samenvattend en zijn voorbeeld navolgend door onszelf op te offeren en elkander lief te gaan. Dat is wat de Heer Jezus heel duidelijk leert. Ja? Oké, dan gaan we nog een stapje verder. Ik ga snel. Dus zonder mij, zegt de Heer, kunt u helemaal niets doen. Dus zie je, dat is net zoals in de relatie tussen de Heer Jezus en de Vader. De Heer Jezus doet ook uit zichzelf niets. Zo kunnen wij ook uit onszelf helemaal niets doen dat waardevol is, vrucht is voor God. En dan vinden we in vers 6, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen als de rank en verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden. Ja, dat is de zinspeling die de Heer Jezus doet op wat er staat over de wijnstok in Ezechiël hoofdstuk 17. Kijk maar. Ezechiël hoofdstuk 17. 15, excuseer. Vers 1. Ezechiël 15 vers 1. Het woord is hier en komt tot mij, mensenkind. Wat heeft het goud van de wijnstok voor op alle andere ranken dragend goud tussen de bomen van het woud? Neemt men daarvan hout om dat tot iets te verwerken? Of maakt men daarvan een pin om er van alles aan op te hangen? Zie, het wordt tot voedsel aan het vuur gegeven. Het vuur heeft de beide uiteinden verteerd, het middenstuk verbrand. Deugt het nog om verwerkt te worden? Zelfs toen het nog gaaf was, werd het niet tot iets verwerkt. Hoeveel te minder, als het vuur het verteerd heeft en het verbrand is, zal het dan nog tot iets worden verwerkt? Hier zinspeelt de Heer Jezus op. Een wijnstok, het goud van een wijnstok, deugt voor niks. Je kan er niks van maken. Het is waardeloos. Als een wijnstok geen vrucht voorbrengt, is het hout waardeloos en kan het maar tot één ding dienen. Brandstof voor het vuur. Nu, vuur spreekt in de Bijbel altijd van oordeel. Als iemand geen vrucht voorbrengt, dan is hij voor niks bruikbaar. Dus wordt zo iemand ook geoordeeld. Dat zie je bij Judas. Judas wordt geoordeeld. Kan je nog zo'n voorbeeld in de schrift? Wat dacht je van Ananias en Safira? Worden ook geoordeeld. Dus dat is het punt. Wat dat geen vrucht voorbrengt, wordt uiteindelijk geoordeeld. Dus het gaat er hier niet over dat ware gelovigen afvallig kunnen worden of wat dan ook. Wat dat geen vrucht voorbrengt, is al geen discipel. Zo simpel is het. Maar natuurlijk kan je dat niet in een allegorie van een wijnstok duidelijk maken. Want voor ons, ja, een wijnstok die verdroogd is, blijft een wijnstok. En dan zie je dat een allegorie altijd zijn beperkingen heeft. Je kan dat iets mee illustreren, maar je kan dat beeld nooit niet tot het einde drijven. Want de Heer Jezus gaat hier ook tot het uiterste. Hij zegt, blijft in mij en ik in u. Maar moet een wijnrank moeite doen om in een wijnstok te blijven? Nee. Dus zie je ook dat de Heer Jezus dat beeld heel ver strekt. Want de wijnstok kan niet op zijn eigen beslissen van, ik blijf niet meer in de rank en ik ga een eigen leven leiden. Dat kan gewoon niet. Dus je moet altijd zien dat de zaken die de Heer Jezus gebruikt, bepaalde zaken ons leren, maar we mogen het niet op de spits drijven. En hier leren, ja, van kijk, geloven, dat kan toch nog verkeerd lopen. Nee, ware discipelen dragen vrucht. Punt, andere lijn. dragen ze geen vrucht, zijn geen ware discipelen. Zo simpel is. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, bid alles wat u wilt en het zal u gebeuren. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. En ik lees bewust de dingen in één adem, omdat elke vrucht in ons leven het resultaat is van gebed. Daarom is gebed zo belangrijk voor een christen. Het is alleen wat dat gebed in ons leven verwezenlijkt, dat ware vrucht is voor God. En dat gebed moet, zeg maar, dat gebedsleven moet gevoed worden. We moeten groeien in ons gebedsleven. Het is gemakkelijk om te bidden, Heere, zegend, luk. Dat is een heel algemeen gebed. Maar als je groeit in je geloofsleven, dan kan je heel specifiek voor luk gaan bidden, omdat je weet wat dat God welgevallig is in luk zijn leven. En als je dat gaat zoeken, dat God de eer krijgt en bidt voor luk zijn leven, dan mag je weten dat God die gebeden zal verhoren. Want je weet wat dat God verlangt en wenst te realiseren in het leven van elke gelovige. Dus we moeten groeien in het begrijpen van Gods wegen en gedachten. En dat kan alleen maar door de woorden van de Heer Jezus. Hij heeft ons de Vader geopenbaard. Door hem leren we de Vader kennen. Leren we ook kennen wie de Vader is, hoe hij denkt, hoe hij redeneert, wat hij voorop staat, wat zijn bedoelingen zijn. En al die dingen samen moeten ons als mens veranderen en leren denken zoals God de dingen ziet en bedenkt. En dat voedt ons gebedsleven en dat resulteert in steeds meer en meer en meer en meer en meer vrucht. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Want hierin is mijn Vader verheerlijk, dat hij veel vrucht draagt. En daardoor zou duidelijk worden dat we ware discipelen zijn van de Heer Jezus. Ja? Dus vrucht dragen is niet een must om een discipel te worden, maar is karakteristiek, is kenmerkend voor discipelen. Dat is het hele gebeuren hier. Dus zie je hoe dat de Heer Jezus eigenlijk de Vader verheerlijkt door ons zijn discipelen. Hij zorgt ervoor allereerst dat er door het kruis van Golgotha een verbintenis tot stand komt. Zijn liefde wordt daarin openbaar voor ons. Wij worden de ogen geopend voor zijn liefde. Dat leidt tot de respons dat we ons vereenzelvigen met hem. In geloof. Dat er een blijvende verbintenis ontstaat. We verbinden ons met de Heer Jezus. We vereenzelvigen ons met hem. Want hij is in onze plaats gestorven. Wij dienen daar te hangen. En doordat we ons met hem vereenzelvigen in de dood, zijn we het ook in het leven. Krijgen we zijn leven. Dus daar komt die verbintenis tot stand. En dan zien we dat de Heer Jezus zegt dat alles wat we zullen bidden en vragen in zijn naam het ons deel zal worden. Dus hij is degene die onze gebeden verhoort. En dat hebben we al gezien in Johannes hoofdstuk 14. Kijk maar eens, het gedeelte die eraan vooraf gaat in vers 13. En alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal ik doen. Dus al de gebeden die tot eer en verheerlijking van God strekken, worden door de Heer Jezus verhoord. En die resulteren in vrucht. Dus zie je hoe dat de Heer Jezus de ware wijnstok is en de Vader verheerlijkt door veel vrucht die hij door ons heen werkt. Dat is de ganse gedachte hier die de Heer Jezus aan zijn discipelen wilt verduidelijken. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat hij veel vrucht draagt en u zult mijn discipelen zijn. Of beter gezegd, u zult betonen mijn discipelen, ware discipelen te zijn.
Dat je de grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer u veel vrucht draagt naar mijn leerlingen.
Ja, maar ook daar, ja. Ja. Het is wel dichterbij dan hier. Maar ook daar kan je nog de conclusie trekken dat je moet vrucht dragen om ware discipelen te worden. Terwijl dat het teken is dat je echte discipel bent en niet wordt. Het is het bewijs dat er leven waar Jezus Christus in u is. Vers 10. Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader heb bewaard. Zie dat is de andere kant van de relatie. Hij heeft ons lief en wij beantwoorden die liefde door zijn geboden te bewaren, net zoals de Heer Jezus ook de geboden van zijn Vader heeft bewaard door hem gehoorzaam te zijn en in zijn liefde te blijven. Dus ook die relatie kon niet verbroken worden tussen de Vader en de Zoon. En ook kan die relatie tussen ons en de gerezen niet verbroken worden, dat is onmogelijk. Want hij heeft ons uitverkoren en bestemd om vrucht te dragen. Ja? Dus zo moet je het zien in die verhouding. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Ja, het zijn ernstige woorden die Jezus spreekt. Hij spreekt over gehoorzamen. Als je mij gehoorzaamt, blijf je in mij. Ja, dat zal wellicht misschien de discipelen een klein beetje tot angst en paniek gestrekt hebben als de Jezus die woorden spreekt. Hè, net zoals wij ook onder de indruk zijn van die ernstige woorden. Maar de reden waarom de Jezus deze verdere verklaring heeft, is niet omdat we zouden bedroefd worden en het moeilijk zouden hebben onder de beetje een domper krijgen van wat de Jezus leert. Nee, de reden waarom dat hij ons dit leert is omdat ons zijn blijdschap ons deel zou zijn. Dit heb ik tot u gesproken omdat mijn blijdschap in u is. Nu in hoofdstuk 14 heeft de Jezus erover gesproken hoe dat we deel kunnen krijgen aan zijn vrede. En hier leert de Jezus ons hoe dat we kunnen deel krijgen aan zijn blijdschap. En hoe kan zijn blijdschap in ons volkomen worden? Ja, dus eigenlijk moet je eerst teruggrijpen. Ik heb de geboden van mijn vader, zoals ik de geboden van mijn vader heb bewaard en in zijn liefde blijf. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Met andere woorden, volmaakte, volkomen blijdschap vinden gelovigen, net zoals de Jezus die vond in het gehoorzamen van de Vader. Zo is ook de diepe, innige blijdschap wanneer wij gehoorzamen. En ik denk dat een ieder die al wat jaren christen is, dat kan bevestigen dat sommige keuzes die we gedaan hebben in ons leven, die misschien ten nadele van ons zijn gegaan, toch in ons hart een diepe vreugde hebben geschonken. Hij zei van, ja, het was misschien wel moeilijk. Het was misschien wel een pijnlijke beslissing. Of het was een moeilijk moment in mijn leven. Al ben ik toch blij dat ik die keuze heb gemaakt. Innerlijk is er een vreugde die met niets te vergelijken is. Nu, de mate waarin dat we die vreugde kennen, is natuurlijk evenredig met de mate waarin dat we gehoorzaam zijn. Dan moeten we ook nuchter in zijn. Nou, die blijdschap, die Jezus wil dat onze blijdschap volkomen wordt. Maar die blijdschap kan maar volkomen worden naar de mate waarin dat wij gehoorzamen. Als wij niet gehoorzamen, dan kunnen we ook die blijdschap niet genieten. Dus dat is het punt. De Jezus schenkt ons niet alleen zijn vrede, maar hij schenkt ons ook zijn blijdschap. En die wordt ons deel naar de mate waarin dat we hem volgen in het gehoorzamen van de Vader en het beantwoorden van zijn liefde in gehoorzaamheid. En nu gaat de Heer Jezus duidelijk maken, en dat is mijn gebod dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan deze, dan dat iemand zijn leven voor zijn vrienden aflegt. Dus daarin laat de Heer Jezus zijn liefde ook zien. Hij offert zichzelf volledig op voor zijn vrienden. Zijn vrienden zijn het allerbelangrijkste voor hem. En dat is wel belangrijk om dat te realiseren, dat wij Jezus vrienden worden genoemd, want de mensen die de Heer Jezus, of die de Heere God zijn vrienden noemt, kan je op één hand tellen in de Bijbel. Wie noemt de Heere zijn vrienden in het Oude Testament? Abraham en Mozes. Twee mensen worden slechts vrienden van God genoemd. En als je zou zien, dan zou je ook zien dat het dat Abraham en Mozes door de Heer uitverkoren zijn tot die vriendschap. En zo zijn ook u en ik uitverkoren tot die vriendschap. We worden de vrienden van de Heer Jezus genoemd, niet omdat wij nu eenmaal de beslissing hebben genomen om hem aan te nemen in ons leven, en onze buurman niet. Maar dat denken wij vaak. Nee. De Heer Jezus kiest zijn vrienden zelf. Ja, dat is zo. Hij zegt het ook. Jullie hebben mij niet verkoren, ik heb u verkozen. Dus de Heer Jezus kiest zijn vrienden. En wij hebben het onnoemelijke voorrecht om de vrienden van de Heer Jezus te zijn. Nu, wat betekent dat, zijn vrienden zijn? Wel, hij zegt het ook in vers 15. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader heb gehoord, bekend gemaakt. Dus een vriend is veel meer dan een slaaf. Alhoewel dat wij dus gehoorzaam moeten zijn, vandaar die vergelijking met een slaaf. Hè. Alles wat er van ons hier verwacht wordt, is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Nou, dat lijkt wel slaafs. Nee, zegt de Heer Jezus, ik noem jullie niet slaven, ik noem jullie mijn vrienden. En van een slaaf wordt er verwacht dat hij gehoorzaam. Waar en waarom? Dat is niet belangrijk. Hij moet alleen gehoorzamen. Maar vrienden, voor de vrienden, zegt de Heer Jezus, heb ik geen geheim. Aan hen openbaar ik mij, verkondig ik mijn gedachten, neem ik hen verder mee in de dingen die ik doe, toon ik hen alles van mijn vader. Leer ik hen de dingen van mijn vader. Dus zie je dat die relatie met de Heer Jezus een steeds verder toenemende relatie is, waarin dat we hem beter leren kennen, zoals vrienden elkander beter leren kennen, doordat je openhartig bent en dingen vertelt. Zo heeft de Heer Jezus ook voor ons geen geheimen. En vertelt hij ons alles. Dus het feit dat we zijn gedachten en zijn wegen kennen, heeft niks te maken met dat we een hoog IQ hebben of een heel bijzonder inzicht hebben. Het heeft er alles mee te maken dat hij ons heeft uitverkoren om zijn vrienden te zijn. Daar heeft het alles mee te maken. En daar kom je natuurlijk ook weer op de persoon van de Heilige Geest. Waardoor dat die band er is. Want het is de Heilige Geest die het ons allemaal uit het zijne neemt en het ons verkondigt. En ons verder neemt. Ja?
De Heilige Jezus zegt, ik noem me geen slaven meer.
Ja.
Want de slaaf is iemand die hij doet.
Ja.
Maar Paulus zegt dat als een slaaf, dat hij wel een slaaf is. En de vriend van Titus.
Tuurlijk. Natuurlijk zegt hij dat. Waarom? Omdat al die benamingen slechts een bepaalde dimensie tonen. Net zoals Paulus zichzelf een slaaf noemt, zijn wij onvoorwaardelijk gehoorzaam aan de Heer Jezus. Liefhebben is hem onvoorwaardelijk gehoorzaam. Maar dat is slechts één dimensie. We zijn niet zomaar slaven, we zijn ook zijn vrienden. En we zijn ook Gods kinderen. En we zijn ook Gods zonen. En al die zaken laten een andere dimensie zien. Maar we mogen het ene weggooien voor het andere. De Heer Jezus laat ons zien van in een bepaalde relatie. En vanuit een bepaald punt staan we in de relatie tot de Heer Jezus als een slaaf. In die zin dat we onvoorwaardelijk gehoorzaam zijn. Want dat is het wat een slaaf moet doen. Gehoorzaam. Maar dat toont het einde niet van onze relatie met hem. Nee. Hij noemt ons ook zijn vrienden. Waarom? Omdat hij in tegenstelling tot een slaaf ons alles vertelt. En ons meeneemt en ons betrekt. Maar we zijn meer dan zijn vrienden. We zijn ook mede-erfgenamen met hem. We zullen ook delen in zijn erfenis. En zo zie je dat al die relaties één specifiek aspect tonen. Op verschillende aspecten van de relatie waarin dat we staan. Die relatie tot de Heer Jezus is zo groot en zo rijk. Dat je eigenlijk niet zomaar één relatie uit ons levend kan plukken uit ons leven als mensen die dat illustreert. Er zijn alle relaties hebben zeg maar een weerspiegeling in onze relatie tussen de Heer Jezus en ons. Wat dacht je van de man-vrouw relatie?
Broers,
zussen. Al die relaties kennen een weerspiegeling in onze relatie tot de Heer Jezus. Ja? En geen een daarvan is een eindige beschrijving.
Ik begrijp waarom dat moederschap het van gaat nemen, dat zegt, je zult niet zitten zijn, en dat moederschap dat zegt, je zult mij even zijn vrienden.
Ja, omdat hij zegt dat hij zijn leven voor zijn vrienden aflegt. Dat is de overgang die hij maakt. Hij gaat zijn liefde voor hen betonen. Waarom? Zij zijn zijn vrienden en hij legt zijn leven af voor hen. En ook daar mogen we dat niet uitrekken, of beter gezegd, denken van, kijk, de Heer legt alleen maar zijn leven af voor zijn vrienden, dat is geen waar. Want de Heer sterft ook in een zeker opzicht voor de wereld. Want als alle mensen, vandaag de dag, die geen christen zijn, de zegen van God genieten, waar denk je dat die zegen vandaan komt? Inderdaad, maar waarom krijgen ze die zegen?
Maar je hebt het toch niet.
Inderdaad, omdat hij is gestorven. Dus de Heer Jezus is niet alleen gestorven voor gelovigen, in een bepaald opzicht is hij gestorven voor gelovigen, maar ook in een bepaald soort opzicht voor ongelovigen. Als God zo genadig kan zijn, en zo geduldig kan zijn, en ongeloven die tegenstaande hun houding kan overstapelen met zijn goedheid, dan kent die goedheid dat fundament in dat kruiswerk van Jezus Christus. God heeft daar een bodem voor, een basis voor, om die goedheid te betonen. En dat moeten we leren zien. Dus ook hier zie je slechts één aspect. De Heer Jezus legt zijn leven af voor zijn vrienden. Dat heeft er ook mee te maken, wat we al gezien hebben in hoofdstuk 14, dat hij ons voor altijd bij hem wil hebben. En ons in een intieme relatie brengen met hem. Ja. En met het vaderhuis, zoals we vorige keer over dacht hebben. Dus ook daar, ik heb dan nog, in vers 14 zegt hij eens, u bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Daarnet hetzelfde. Het is niet dat de voorwaarde tot vriendschap en gehoorzamen is. Nee, nee, nee. Het kenmerk nu van mijn vrienden, zegt de Heer Jezus, is dat ze doen wat ik hen gebied. Dat is een kenmerk. Dat is een karakteristiek. Vrienden van de Heer Jezus gehoorzamen hem en ze dragen vrucht. Dat is het hele punt hier. En er is niks wat wij ons op de borst kunnen kloppen. He? In vers 16 maakt de Jezus duidelijk, u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Dus ten diepste, als iemand zich onderwerpt aan de Heer Jezus in geloof, kiest eindelijk voor de Heer Jezus, maar Jezus heeft al lang voor hem gekozen, want moest hij niet gekozen hebben voor hem, zou hij nooit enige aanstalten gemaakt hebben om tot de Heer Jezus te komen, want de schrift zegt dat er niemand is die God zoekt. God zoekt mensen, maar de mensen zoeken God niet. U hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat u zou heen gaan en vrucht dragen. Zie je dat? En dat uw vrucht zou blijven. Met andere woorden, Heer Jezus heeft ons uitverkoren met een bedoeling. En die bedoeling is vrucht dragen. Als er geen vrucht is, is iemand niet uitverkoren, is hij ook geen discipel. Want daartoe zijn we door hem bestemd. Dat is onze opdracht. Net zoals een wijnstok maar zinvol is. Als hij tot zijn doel komt en vrucht draagt. Zijn discipelen, maar echt discipelen. En zinvol als er vrucht is. Anders kan je ze geen discipelen noemen. Net zoals in essentie, zoals we gezien hebben bij de schepping. Alles van Gods wegen zijn opdracht krijgt. En in zijn opdracht volbrengen komt het tot zijn betekenis en bedoeling. Ja? Zo ook wij als discipelen. En opdat die vrucht zou blijven. Dat die vrucht bestendig zou blijven. Die vrucht zal er altijd zijn. Onze relatie met de Heer Jezus houdt nooit op. Het is een eeuwige relatie. En die eeuwige relatie zal altijd ten eeuwigheid resulteren in vrucht. Altijd. Het vruchtdragen blijft niet beperkt tot hier op aarde. In alle eeuwigheid zullen wij vrucht dragen. Waarom? Omdat er in de eeuwigheid het leven ook in een heel andere dimensie, maar ook verder gaat. We gaan niet hier ons leven in de eeuwigheid slijten met op onze knieën te zitten voor de troon van God en de Heer groot te maken. Er zal een nieuwe hemel, een nieuwe aarde zijn. Er wordt een heel nieuw wereldbestel opgebouwd waarin dat God met de mens tot zijn volle bedoeling komt. Waarin dat de schepping werkelijk in elk opzicht vrucht zal dragen en die vrucht zal eeuwig zijn. En dat is wat de Jezus ook zegt. Opdat alles wat u de Vader zult bidden, in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Dus opnieuw zegt de Heer Jezus, hier nu, eerst zegt hij dat we tot hem bidden, maar ook tot de Vader. We worden in die relatie ingebracht tussen de Vader en de Zoon. En we bidden tot de Vader en we bidden tot de Zoon. We staan maar beiden in relatie. En alles wat we de Vader zullen bidden, zegt de Heer Jezus, in zijn naam, tot zijn eer. We bidden dat de Vader, opdat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. We bidden dat de Heer Jezus, opdat de Vader verheerlijkt wordt. Het is een wisselwerking. Het is de Vader, de Heer Jezus, die de Vader verheerlijkt. Ja? Hij doet het, en het is de Vader die zichzelf verheerlijkt door de Zoon. En dat is een wisselwerking. Ja? Het is niet de... Dus het is de Zoon die de Vader verheerlijkt. En het is de Vader die zichzelf verheerlijkt door de Zoon. En diezelfde wisselwerking is er in en door ons. De Vader verheerlijkt zichzelf in ons door zijn Zoon. Want wij zijn geënt op die wijnstok. En zijn leven stroomt door ons en brengt vrucht voor de Vader. Dus de Vader verheerlijkt zichzelf door de Heer Jezus. En de Heer Jezus verheerlijkt zichzelf door ons geen vrucht te dragen voor God. Ja, dat is hetgeen dat hier nogmaals uitvoerig beschreven wordt. En dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Want het liefhebben is het bewijs dat we de Heer Jezus lief hebben. Er kan geen liefde zijn voor de Heer Jezus, zonder dat hij tot uiting komt tot medegelovigen. En dat laat zien dat individualistisch christendom, dat zo kenmerkend voor het Westen is, van ik heb een relatie met God, een persoonlijke relatie met God, en ik en mijn God, en ik kan wel op een eigen christen zijn, dat een gewone illusie is, en een nep christendom, dat totaal vreemd is aan de Bijbel. Want een relatie, inderdaad, er moet een persoonlijke relatie zijn met de Heer Jezus. Maar die persoonlijke relatie resulteert automatisch dat je in een gemeenschap wordt geplaatst, waarin dat je de anderen lief hebt. En daaruit blijkt dat je de Heer Jezus lief hebt. Dus zomaar zeggen van ik heb de Heer Jezus lief, en ik heb mijn God en ik heb mijn Heer, terwijl dat je totaal in geen gemeenschap bent met andere christenen, dat kan gewoon niet. Dat is een tegenstelling tot en met. En dat moeten we leren zien. Mensen kunnen denken zo'n relatie met God te hebben en met de Heer Jezus, maar het is geen werk van God als je dat denkt.